De naaste familie, de kinderen en de kleinkinderen en de anderen, ze voelen de pijn aan dit overlijden. Maar geef dat we allen er iets van voelen, Heer. De smartelijkheid van het feit dat onze plaats hier op deze aarde niet is. En nu wilt gij komen met uw woord. Uw woord, Heere, dat niet om de feiten heen gaat, maar dat eerlijk is. En dat het ook onder woorden brengt. En ook de oorzaak aanwijst van de dood. Want de dood is gekomen door de zonde. De bezoldiging. De uitbetaling van het loon van de zonde, dat is de dood. Maar het behoeft vanmiddag niet de enige boodschap te zijn. Wanneer uw woord klinkt, Heere, waar aan onze zijde de dood is, de verdiende dood ook. Daar mag uw woord toch een woord van leven zijn. En een woord van hoop, een woord van troost. Maar wel in uw weg, in de weg die u aanwijst. O Heer, geef ons ontvankelijke harten vanmiddag. Bij alle verdriet mag toch uw woord zijn plaats hebben. De centrale plaats. De plaats die uw woord toekomt. Schenk het, Heere, en open onze harten dan. Geef ons zo wat we nodig hebben. In alle opzichten. In het spreken en in het luisteren. Leid ons door uw geest. En gedenk ons naar uw raad. Ondersteun en sterk. O Heere. Om Jezus wil. Amen. Geachte familie Born en andere aanwezigen, gemeente, we hopen een enkel ogenblik stil te staan samen bij een gedeelte uit de psalm die we al samen gelezen hebben. Psalm 57 en daarvan vanmiddag nader vers 2. Psalm 57 vers 2 is de tekst voor de meditatie. En we lezen die tekst, Gods heilig woord, als volgt. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Tot zover. Familie Born, andere aanwezigen, gemeente. Het waren uiterst moeilijke omstandigheden waar David in verkeerde. Het is immers David die hier zijn mond opent tot de Heere. David die door de Heere tot koning is gezalfd. Samuel had jaren hiervoor de opdracht ontvangen om David te roepen in Gods naam en hem te zalven tot toekomstige koning van het volk. Maar daarvan is hier niets, helemaal niets te zien. Want de huidige koning van Israël, Saul, die tracht hem naar het leven te staan. Die vervolgt hem en die tracht hem ter dood te brengen. En zo moet deze David, de gewezen koning van Israël, vluchten. Vluchten voor zijn leven, omdat hij belaagd wordt door Saul en de zijnen. David heeft er zelf van gezegd dat hij werd opgejaagd over de bergen. Als, en dat is een woord van hemzelf, als een veldhoen. Als een gems, zouden we zeggen. Die van de ene berg op de andere springt en die voortgejaagd wordt. Maar dan op een dag, dan vindt deze voortvluchtige David samen met zijn mannen een toevluchtsoord. Dan ziet hij daar op een gegeven moment, daar in een van de berghellingen in het gebergte van Juda, een grot, een spelonk. En hij vlucht erin met de zijnen. Voor een korte adempauze, een tijdelijke schuilplaats. En voorlopig lijkt hij veilig. Maar al spoedig komt hij erachter dat hij nog nooit zo in gevaar is geweest dan op dat moment. Eigenlijk is hij opgesloten. Hij zit daar in een doodlopende steeg. Want wat is er gebeurd? Saul die hem achtervolgt. Saul heeft dezezelfde grot ontdekt. En David, Hij is met zijn mannen tot achter in die grot gegaan. Maar Saul zit met zijn mannen aan de voorzijde van deze spilok. En hoe zal David daar nu uit moeten? Hij is in grote nood. We lezen in een andere psalm dat David tot de Heere gaat roepen. En hij roept het uit. Ik zag uit ter rechterhand en ziet, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. En het is dus in dezezelfde omstandigheden dat David tot de Heere gaat roepen. En dat hij roept, o God, wees mij genadig. Wees mij genadig, o God. U zegt misschien, als ik dat zo hoor over de omstandigheden van David, dat hij in grote nood was, dan is daarin eigenlijk het leven van onze moeder en van onze overleden grootmoeder ook wel enigszins meegetekend. En ik denk het ook. Uw moeder heeft niet zo'n gemakkelijk leven gehad. Er waren in de loop der jaren, van de vele jaren ook, vele zorgen en noden. Ze zal toch heel dikwijls het gevoel gehad hebben dat ze alleen stond. Zeker toen de kinderen klein waren en toen het gezin opgroeide. Moeilijk was het dikwijls. En ik kan me voorstellen dat het gebed dat we hier vanmiddag als de tekst voor de overdenking genomen hebben, dat ze dit gebed of een soortgelijk gebed ook wel eens op de lippen genomen heeft. O Heere, Heere, help mij. Wees mij genadig, o God. En dat gold niet alleen in de jaren van haar leven, toen ze nog in de krachten van haar leven was. Maar de laatste jaren waren ook niet gemakkelijk. Een ernstige ziekte heeft haar leven aangetast. En ze kende veel lichamelijke benauwdheden. Zo zelfs dat ze op diverse ogenblikken gedacht heeft dat daar het einde van haar leven was. Dat was niet zo. Ze mocht weer even ademhalen, ook letterlijk. En ze kreeg weer even verlichting. Maar het was toch allemaal niet zo gemakkelijk. En door dat gebrek, en ook door de behandeling die ze moest ondergaan, was ook haar concentratie en de innerlijke verwerking van de dingen ook niet altijd zo gemakkelijk en zo helder. En dat heeft ze zelf ook terdege beseft. Al met al geen gemakkelijk en rimpeloos leven. En dan lezen we nu het gebed van David. Want naar menselijke omstandigheden was er voor David geen uitweg. Hij zat daar opgesloten. Waar moest hij heen? Als hij trachtte te ontkomen, dan stuitte hij op zijn vijand Saul. Geen uitweg. En toch wel een uitweg. Een vluchtweg. We zien David daar in die grot op zijn knieën liggen. Hij kent de weg naar boven. En hij gaat die weg naar boven ook. En we horen als het ware dat de wanden van die grot zijn gebed weer kaatsen. Als hij het uitroept. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. En het valt ons op dat dit gebed tot tweemaal toe hier in onze tekst staat. Dat heeft David niet zomaar één keer gebeden. Maar hij riep het talloos veel keren. Wees mij genadig, o God. Het zegt iets van de nood. Van de engte waarin hij gedreven was. David bad dus om genade. En wat is genade? Laten we vanmiddag zo zeggen. Genade, de roep om genade, dat is de roep, o Heere, ontferm u over mij. O Heere, u die uw woonplaats hebt in de hemel der hemelen. Heere, daal toch neer tot mij. Ken toch mijn omstandigheden. Heere, zie toch de moeite en de zorgen waarin ik verkeer. Heere, wees mij toch genadig. Zoek mij toch op, Heere, want ik ben een verlorene. Ik heb geen uitweg en ik weet niet waarheen. Heere, wilt u erbij komen? Wilt u zich over mij ontfermen? Maar als David hier om genade bidt, dan zegt dat toch nog meer. Want genade wijst ook op het feit dat het niet verdiend is. Dat David niet kon wijzen op iets in zichzelf, op grond waarvan de Heere hem zou moeten opzoeken, het was er niet. David zei niet, ach Heer, ik heb me toch zoveel jaren voor u ingespannen. En David zei zelfs ook niet, Heere, ik ben toch eens door u opgezocht. Heere, u kent mij toch wel. Ik ben toch diegene die door u gezalfd is. Ik ben toch die gezalfde knecht van u. Ik moet toch eens koning worden en Heere, daarom. David zegt het niet. David bidt, Heere, genade, want ik ben een zondaar. Heere, verzoen u met mij. Ondanks al mijn zonden. Ondanks mijn afkerigheden. Ondanks het feit, Heere, dat ik een dwalend schaap ben. Maar toch, Heere, uw genade. En zo zien we David hier als een boeteling. Als een die pleit. En eigenlijk is dit het ABC van het geloof. David spelt hier de eerste beginselen van iemand die de Heere nodig kreeg. O God, wees genadig mij. Dat zeggen geen hoge mensen. Dat zeggen geen mensen die iets zijn. Maar dat zeggen vernederde mensen. Armen, ellendigen. Als we vanmiddag proberen een bescheiden typering van het leven van uw moeder te geven, dan zou dat misschien toch ook wel kunnen met dit gebed. Ik zei al iets over de noden en de zorgen die een plaats in haar leven hadden. Dat had ze zelf niet gezocht. Daarin was ze geraakt. Maar als je haar sprak, en u hebt haar veel beter gekend dan ik. Als je haar sprak, dan ging het toch eigenlijk niet zozeer over al die omstandigheden. Over al datgene van vroeger. Daar praten ze niet zo over. En in de tijd, in de jaren van haar ziekte, toch eigenlijk ook niet over alles wat haar neerdrukte. Over het feit dat ze aan huis gebonden was. En dat de behandeling echt niet altijd meeviel. En dat de benauwdheden haar dikwijls overmanden, maar sprak je haar en liet ze iets zien van wat haar bezighield, dan waren het niet zozeer de omstandigheden. Maar dan was het gebed in die omstandigheden. Dan ging het over de Heere en over zijn dienst. Dat de Heere het waard was om gediend te worden. En dan ging het over, ja, ook over de beloften die in haar leven lagen. De beloften voor haarzelf. En de dingen die haar bezig hielden. Ook over haarzelf. Hoe het nu moest. En voor haar kinderen. En voor haar kleinkinderen. Waar ze mee bezig was. Waar ze voor bad. Daar ging het over. Over het fundament van haar leven. Waarvan ze wist. Dat is het enige zekere fundament. Daar kan een mens op staan. Daar kan hij uit leven. En daar kan hij ook uit sterven en meesterven. Het is haar eigen keus geweest, familie, kinderen, kleinkinderen. Het is haar eigen keus geweest dat we in deze dienst, in deze rouwdienst, deze Psalm 65 zouden zingen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En dat betekent twee dingen. De belijdenis Ach, Heere, als het over mij gaat, dan kan het niet. Want ik ben een zondaar. Mijn weerspannig overtreden, Heere, dat ligt er. Dat is er. Maar ook dat andere. Heere, u bent een genade God. Bij u is uitkomst. Bij u is redding en bij u alleen. En dan had ze toch zoveel krediet op de Heere. En zoveel liefde ook tot zijn woord, want we herinneren het ons toch. Altijd lag dat bijbeltje naast haar. Zoveel krediet had ze, dat ze wist, de Heere is een genade God. En hoe groot onze zonden ook zijn, hij wil ze vergeven. En dat bad ze niet alleen voor zichzelf. Maar nogmaals zeg ik het, en ik wil het vanmiddag met klem zeggen. Ook voor degenen van wie ze wist, zij gaan die weg niet, zij gaan een andere weg. En ze heeft de Heere gebeden, Heere, genade, uw genade. En dan zegt deze tekst nog meer. Want deze David, hij belijdt zijn geloof. Mijn ziel betrouwt op u. Mijn ziel, dat is mijn leven. Mijn hele leven. Wat een voorrecht als een mens het uit handen kan geven. Als het zo ligt in zijn leven. Als hij in welke omstandigheden dan ook. Als er geen uitweg meer is. En als een ander zegt, waar moet jij heen? Hoe zal dat moeten in jouw leven? Dan naar menselijke maatstaven zijn er ook hele moeilijke omstandigheden en tijden geweest bij haar. Zo ook bij David. Maar David mocht deze vluchtweg inslaan. En dan moeten de lijnen naar onszelf getrokken worden vanmiddag. Ook in deze rouwdienst. Want nu dit vertrouwen, wat uit deze tekst spreekt. Kinderen, kleinkinderen, aanwezigen. Kennen wij deze toevlucht? Want wat is het leven kwetsbaar? Niet. Wat is het broos? Vanmiddag zien we het toch. Ja, we wisten het wel. We wisten het wel. Want we zien het altijd om ons heen. En als we de krant opslaan, dan lezen we het. En we weten het. Hoe kwetsbaar is ons leven. Maar vandaag worden we er met name bij bepaald. Nu zo dichtbij. En het leven van onze zuster Born een einde gekomen is. En dan is de vraag. Hebben wij die toevlucht? Als David het hier zegt, mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Hebben wij die toevlucht? Want we kunnen er vandaag toch niet omheen. Ook dit sterven in de kring van uw familie, het is een roepstem. En het wordt u na aan het hart gelegd vanmiddag. Weet het, bereid uw huis. Want u zult sterven. En ons leven moet een fundament hebben. We moeten een toevlucht hebben om in te schuilen. En wat is dan de schuilplaats van David? We kunnen er vanmiddag maar heel kort bij stilstaan. Wat is dan zijn schuilplaats? Hij zegt het. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. En hier buitelen als het ware de beelden over elkaar heen. De schaduw, wij zoeken de schaduw op als de zomerhitte te sterk is. Dan zoeken we de schaduw op, dan zoeken we beschutting. Maar er staat eigenlijk nog meer, de schaduw van uw vleugelen. En we zouden kunnen denken aan een moedervogel, die de kwetsbare kleine vogels tot haar roept en zegt, kom hier, want het leven is zo broos. Kom bij mij, zoek bij mij de toevlucht. Maar eigenlijk is dit beeld nog dieper. Waar David hierover spreekt. Dat is de beschutting die bij God zelf is. In Israël woonde de Heere in de tempel. Daar wilde hij wonen. Daar waar het bloed der verzoening gesprenkeld wordt. Daar waar het verzoendeksel was. Daar wilde de Heere wonen. Waar verzoening voor de zonden gedaan werd. Daar waar de engelen, de uitgebeelde engelen stonden met uitgespreide vleugelen. En dat is het beeld. David neemt de toevlucht onder de schaduw van die vleugelen, waar verzoening is, waar de Heere de zonden vergeven wil, waar hij zijn volk verlossen wil, waar hij tot haar spreken wil, van genade en van ontferming en van verlossing, daar. En zo spreekt dit beeld ook van enerzijds de zonde en van de ongerechtigheid die bij de mens is. Want ook David kon voor de Heere niet bestaan. En ook uw moeder en oma kon voor de Heere niet bestaan. Maar daar nu alleen is een schuilplaats. De Heere zegt bij mij alleen. Waar verzoening voor de zonden gedaan werd. En waar wijst dat heen? Naar wie wijst het heen? Naar de Heere Jezus Christus. In wie alle genade en ontferming, vergeving en verlossing voor een schuldig en ellendig mensenkind te vinden is. Maar wij moeten bidden, Heren. Heren, nu kan het alleen uw genade zijn die ons redt. Nu kan het alleen uw ontferming zijn die ons verlost. Dan zegt de Heren, dan is er bij mij een schuilplaats. Dan is het ook alleen bij mij, maar dan ook alleen bij mij. Waar? Onder de schaduw van mijn vleugelen. Waar ik spreek van verzoening op grond van het gestorte bloed van de Heere Jezus Christus. Daar alleen. Dat is ook de enige weg. Dat is ook de weg waar uw moeder het gezocht heeft. Dat wist zij. Daar alleen. Bij hem die zichzelf geopenbaard heeft in een weg waarin hij onder moest gaan. In zo'n weg dat er voor hem geen beschutting was. En dat hij moest hangen aan het kruis. De toorn van zijn vader ontlaadde zich op hem. Maar in die weg en in die weg alleen heeft hij zich geopenbaard als de God. Bij wie beschutting is. Ruimte voor een zondaar die in de engte gebracht is. En wie dat gaat zien. Wie dat gaat geloven. En wie tot hem de toevlucht neemt. Die gaat het zingen. En die gaat het verstaan. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, Heere? Bij u. Maar dan ook bij u alleen. En dan krijgt de mens uitzicht. O, zonder dit is er geen uitzicht. Laten we het niet denken. Als we zo oppervlakkig verder gaan. Dan menen we dat. Dan denken we, o, ons leven gaat voort en het komt wel goed. Maar alleen in deze weg is er uitzicht. Want wat is de belijdenis van David? Ik neem de toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. Totdat. Ja, totdat. De verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. De verdervingen. Ach, moet ik vanmiddag zeggen wat de verdervingen zijn. Als daar een eind komt aan het leven van een mensenkind. Die gebloeid heeft in dit leven. Zij heeft in volle bloei gestaan die nu overleden is. Maar het is afgesneden. En dat zal van ons aller leven gelden. De verdervingen. Het komt. Laat dat op ons hart gebonden zijn. Het komt. En dan. En dan mag David belijden. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbij gegaan. Hij mag het weten. Als ik daar een schuilplaats heb. Als ik daar beschutting heb. Onder de schaduw van zijn vleugelen. Onder het gesprenkelde bloed van de Heere Jezus Christus. Daar en daar alleen. Oh, dan zijn de verdervingen er wel. En dan moet een mens door de doodsrivier heen. Zeker wel. En wat kan een mensenkind daartegen opzien? O Heere, hoe zal het moeten? Ik zal nog omkomen, Heere. De dood. Maar toch. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbij gegaan. En wie dit gelooft en mag weten. Door de geest van de Heere zelf gewerkt. die mag het weten. Gods goedertierenheid duurt de ganse dag. En dan mag dit het lied zijn, want David heeft dit lied gezongen in de spelonk. In alle moeite en zorg. Hij heeft het gezongen, nochtans mag ik het weten. De verdervingen zullen voorbij gaan. Hoe? Hij wist het niet, maar toch. Hij zong er al van en hij zong het. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Kennen wij deze weg? Kennen wij dit uitzicht? O, wij zien haar na die deze weg mocht kennen. Maar de vraag is vanmiddag ook op ons gericht. Kennen wij dit uitzicht? En dat kan u alleen als we ook dit gebed kennen. En als we deze klacht kennen. O Heere, ontferm u mijner. O Heere, uw genade alleen. Laten we toch niet denken dat we veilig zijn buiten deze toevlucht. En buiten deze spelonk. Wie kiest over dwaasde? Voor het leven de dood. Laat dan het gebed van David ook de onze worden en zijn, nu er nog toegang is. Daarin alleen ligt veiligheid en zekerheid. En daarin alleen ligt troost. Ook als we straks een moeilijke weg moeten gaan. Een moeilijk werk moeten doen, zeker uw kinderen, die uw moeder lief had en lief hebt. Een moeilijk werk. Maar ziende op deze waarheid, op deze werkelijkheid kan het. En de Heere wil het ons nog schenken, uit genade. Ga aan deze boodschap niet voorbij. De Heere wil het geven, als we onze treden in dit spoor zetten. De Heere geven het. Amen. We zingen Psalm 17 en daarvan de versen 3 en 8.
Thank you.
Laten we samen de Heer bidden. Tot u, o Heilige en Almachtige, levende God van hemel en van aarde, is ons gebed in dit uur waarin we geroepen worden, o Heere, om het lichaam van een geliefde overledene weg te brengen. Almachtige Heere, het was toch uw woord dat klinken mocht. En bij alle droefheid, Heere, mag dat tot troost zijn. De troost, Heere, waarmee gij komt in deze duistere wereld. Als wij keer op keer moeten klagen vanwege het verderf in ons leven. Vanwege de gevolgen van de zonde die zich zo pijnlijk openbaren. En zo komen we tot u, Heere, of u dit woord, dat een roep uit de diepte was, zelf wilt heiligen aan onze harten. Of u daaruit de zo nodige troost en ondersteuning wilt geven. Want al het andere, Heere, hoe goed het ook kan zijn, het meeleven van mensen, de steun die we bij elkaar zoeken, de goede woorden die we elkaar toevoegen, de herinneringen aan haar die overleden is. Hoe goed het ook kan zijn, de blijvende troost zal het ons niet kunnen bieden. Maar schenk het ons, Heere, dat we hier iets van kennen. O, dat we dit mogen begeren. Deze genade van u, die gij wilt schenken, waar aan onze zijde alleen maar zonde is. Deze ondersteuning, waar aan onze zijde alleen maar zwakheid is. De verlossing, de vergeving zelf, waar aan onze zijde zonde en ongerechtigheid is. Heere, doe het. We mogen uw naam ootmoedig danken, Heere, voor alles wat zuster Born mocht zijn in haar leven. Voor haar kinderen, voor haar kleinkinderen, voor de vele anderen die om haar heen stonden. Voor de woorden die zij spreken mocht, voor het voorbeeld dat zij geven mocht, voor de steun die zij aan anderen verleende. Daar mag dankbaarheid zijn, Heere. Dat mag ook op een middag als deze genoemd worden. Want het was van u. U gaf het. Daar mag ook dankbaarheid zijn, Heere, voor de steun die zij ondervond van haar kinderen. In de jaren die voorbij gingen. Vooral ook in de laatste jaren. Dat er voor haar gezorgd werd. En meegeleefd werd. En dat ze ondersteund werd. We danken u voor al dat goede, Heere, dat u gaf, in haar en aan haar. En Heere, nu zal er een moeilijk werk gedaan moeten worden. Als we straks naar de begraafplaats gaan, wilt u er kracht voor geven, Heere. We bidden u ook voor zoon Jan, die vanmiddag niet hier kan zijn. Wees ook met hem in zijn omstandigheden. U kent hem, Heere. In alle moeite en zorgen. In hem en voor hem. Wilt u hem ook geven wat hij nodig heeft, Heere. Als ook hij zijn moeder missen zal. Geef dat de familie om hem heen mag staan. Geef alles wat nodig is aan ons allen. En schenk ons uw geest, uw zegen, uw troost. En als ook straks uw woord nog kort klinken mag. Geef dat het kracht mag doen. Want uw woord, het is een kracht Gods. Een kracht Gods tot zaligheid. Heere, verhoor ons en zegen ons. Om Jezus wil. Amen.
Aan de oudste zoon.
Bedacht om met u bij de geopende groeven van moeder een enkel woord tot u te spreken. Maar vanwege de harde wind en toch de kou, doe ik dit nu maar hier. Een dankwoord en laatste woorden nu niet bij het geopende graf, maar bij de gesloten kist van moeder Gerritje, Jannetje, Born, Verolmen. Moeder, oma en nog weer verder. Het zijn ook woorden voor haar zuster, haar broer en schoonzuster, voor Finis en Lam, voor neven en nichten, voor vrienden, buren en kennissen, voor gemeenteleden, woorden tot hulpverleners en mensen die hier ambtshalve moeten zijn. Bedankt dat u gekomen bent. Laatste woorden. Moeder, geboren in nieuwe tongen, gedoopt en belijdenis gedaan in de hervormde kerk, heeft ze meer dan 50 jaar haar kerkelijk onderdak gevonden hier in de Hoflaankerk. Daar was haar plaats en daar voelde zij zich thuis. En daar heeft ze zo menige zegen ontvangen onder de bediening van het woord. En vandaar gaan we haar nu straks uitdragen naar de begraafplaats. Dankwoorden. Onbegonnen werk om u allen persoonlijk te bedanken voor de bemoeienis met moeder. Soms heel even, soms jarenlang. Ik heb daarom een keuze gemaakt van 5 keer een 3-tal, waarin alle anderen zijn inbegrepen. Het eerste 3-tal is ambtshalve, dokter Van Kempen, jarenlang. Dominee Kiewiet, heel even maar, en begrafenisondernemer van der Slik, deze week. Hartelijk dank voor de medische zorg, jarenlang. De pastorale begeleiding, deze middag. En daarbij gevoegd, nu de meditatie aangehoord hebbend, dit was echt uit mijn hart gegrepen. En wat u zei over moeder, dat was moeder. Hartelijk dank daarvoor. En de begrafenisondernemer voor de regelingen rond de begrafenis deze week. Een tweede 3-tal zijn 3 vrouwen die elk op eigen wijze zoveel voor moeder hebben gedaan, dat ik daar geen woorden voor vinden kan. 1 woord slechts, indrukwekkend. Indrukwekkend dat wat jullie deden en hun namen. Annie Eduard, Greta van de Doel en Els de Kom. En daarin besloten vele anderen meer of minder. Het derde 3-tal, de regelmatige bezoekers die wekelijks binnenliepen. En weer noem ik 3 vrouwen, waarbij eveneens aan alle anderen wordt gedacht. Mevrouw Boeter, mevrouw Rijstenbil en mevrouw Heijstek. Het vierde 3-tal zijn de broers. De broer en zusters van moeder, oom Jan, tante Ma en tante Jo. Het mag gezegd worden dat jullie een goede band met elkaar hadden. Het 5e 3-tal komt uit de gezinskring. Ver boven mij en de anderen uit, denk ik, is er 1 3-tal te noemen dat soms letterlijk dag en nacht met moeder bezig was. Els en Dick en Addy. En als ik van die 3 er nog weer 1 apart noemen mag, dan is dat onze zwager Dick. Met bewondering hebben we je jaren gadegeslagen over de manier waarop je dat deed en hoe je met moeder omging. 1 ding weet ik, ze hield van je en ze heeft van je genoten, dag in, dag uit. En verder zijn nu ook de kinderen en de kleinkinderen hier rond de gesloten kist van oma. Ik hoop dat wij, maar ook jullie, dit moment nooit zult vergeten. En altijd bedenken zult dat er vanmiddag een oma begraven wordt die elke dag, zolang ze kon voor jullie, heeft gebeden. En jullie ook allen bij namen noemde. En opdroeg met gevouwen handen en gesloten ogen. Heel frappant, want jullie horen dit vanmiddag voor de 2e keer. En ook al deed jij dat misschien niet of niet meer, zij deed het wel voor jou. En weet, oma leefde dicht bij God en die heeft haar beloofd dat ondanks alles hij in genade op haar nageslacht zal neerzien. En dat zijn jullie. En wat God beloofd heeft, dat doet hij. Onze moeder was een vrouw met veel vreugden, soms in heel kleine dingen en met veel verdriet over grote dingen die in haar leven plaats hebben gevonden. Toen ik eens vroeg welke woorden haar te binnen schoten als ze aan haar eigen moeder dacht, zei ze, kordaat en doortastend. Die woorden en die eigenschappen waren ook op haarzelf van toepassing. De tekst van de rouwkaart heeft ze zelf samengesteld. Er mocht beslist niet op naar een moeder gedragen lijden. Dat is wel zo geweest. Maar veel liever wees ze u en jou en mij op dat wat voor haar van wezenlijk belang was. Het blijde vooruitzicht. Omdat ze steunend op de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus leven en sterven mocht. Is er iemand, jong of oud, die niet weet wat dat precies betekent? Die onderzoeken het. Want onze moeder wist dat alleen is uiteindelijk in dit leven de moeite waard. En toen ik haar eens vroeg wat ze het liefst in haar leven gedaan had, zei ze. En het staat geschreven in de rouwadvertentie van de kleinkinderen. Ik ging het liefst met vreugde in het huis des Heren om daar met lof zijn grote naam te danken. Tot slot. Veel heeft moeder geleden. Ontelbare keren in de loop der jaren opgenomen geweest in ziekenhuizen, met name Icazia. Het lijkt alweer wat langer geleden, maar het kenmerkt jaren van haar leven. Bedankt als u er op de een of andere manier bij betrokken was. En nu, de doodsklok luidt over Sommelsdijk. Sommige mensen zullen straks vragen in het dorp, weet je wie er begraven wordt? Wij weten het. Wij staan straks bij het geopende graf en moeten dan een dierbaar pand achterlaten. Veel heeft moeder zich in de loop der jaren zien ontvallen, dikwijls zeer ingrijpend. En de laatste jaren zo langzaam maar zeker. En nu is voor haar alles voorbij. Haar spanningen. Haar angsten. Haar pijnen. Haar onzekerheden. Haar tranen. Wat gaat er dan een blijdschap verloren en wat een kracht ontzinkt er. En wat zijn er in het leven van onze moeder en in het onze berekeningen geweest die misrekeningen werden. En wat zijn er in wensen niet vervuld. Eén ding is vast en zeker. God is getrouw. En zei ze, in de donkerste tijd van mijn leven is de Heere altijd dezelfde gebleven. Daarom moest er op de rouwkaart niets anders staan dan ontslapen in de volle verzekerdheid van het geloof. En daarom zal het laatste woord van dit dankwoord zijn een eerste woord van de eersteling die opgestaan is uit de dood. Vrees niet. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En weet dit. En laten we dan straks in dat graf blikken en aan moeder denken en aan al die anderen. Christus heeft gezegd, en weet dit, ik leef en gij zult leven. U allen bedankt voor het aanhoren van dit dankwoord.
Achter familie verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag de familie en verdere aanwezigen wederom verzoeken om te gestaan. geachte familie, verdere aanwezigen. Nu hij de Heere behaagd heeft, Garrigie Jannie geboren voor Olme, in de ouderdom van 84 jaar uit het aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het ligt in de bedoeling weer om het woord te geven aan dominee Kieviet. Wat blijkt altijd toch weer de waarheid van het woord van de Heere, als we de weg naar de dodenakker moeten maken zoals we dat ook vanmiddag moesten doen. Wanneer we ook nu weer getuigen zijn geweest van de ter aarde bestelling van één die geleefd heeft, die geliefd was en die we nu moeten missen. De waarheid van het woord, zeg ik, de waarheid van het woord van God, dit woord: stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Stof, dat zijn we. Voortgekomen uit het stof, geboetseerd door de Heere zelf, maar door hem begiftigd met de adem in zijn neus, tot een levende ziel geworden. En niet bestemd om weer tot stof weder te keren. Onze bestemming was een andere. Onze bestemming was de Heere, onze Schepper, te kennen en te dienen en te loven. En zo leefde de mens ook, in volkomen gemeenschap en harmonie met zijn Schepper. Dat was zijn leven. Maar dezezelfde mens, hij heeft gezegd: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik kies liever mijn eigen wegen. Ik ga mijn eigen gang. Maar dat, die keuze, die vrijwillige keuze, die heeft hem doen vervallen aan het stof, aan de duisternis, aan de dood. En zo blijkt het waar te zijn en telkens weer waar te worden. Door de zonde is de dood en de duisternis in deze wereld gekomen. En ten gevolge van de zonde is het waar en blijkt het telkens weer waar. We zijn niet alleen stof, maar we worden ook stof. De apostel Paulus heeft het met deze woorden gezegd. En een enkel ogenblik wil ik er met u bij stilstaan. Wij hebben hier geen blijvende stad. De apostel vergelijkt dus het leven van de mens met een stad. Met een stad waarin zekerheid is en waarin vastigheid is. En waaraan gebouwd wordt. En waaraan het leven lang geprobeerd wordt verfraaiing aan te geven. We bouwen aan ons leven. Maar we hebben hier geen blijvende stad. Juist omdat we vervallen zijn aan de dood en aan de duisternis. Daarom is onze stad niet hier. Maar raakt onze stad in verval. Geen blijvende stad. Want niets is hier blijvend. En dat weten we wel. We zien het om ons heen telkens weer. En we zien daarin de waarheid van het woord Gods bevestigd telkens weer. Geen blijvende stad. En nu vanmiddag komt het weer zo dichtbij. Opdat die waarheid op ons hart gebonden zou zijn. Opdat we daar niet onderuit zouden kunnen. Opdat we de Heere gaan zoeken. In wie wel de zekerheid en de veiligheid is. Bij wie een toevlucht is zoals we dat gehoord hebben. Geen blijvende stad. Of we kunnen een lang leven van de Heere ontvangen. Er kunnen 70 jaren zijn als de mens sterk is. Of 80 jaren als hij zeer sterk is. Maar ook het leven van onze overleden zuster heeft het ons getoond. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En daarom geen blijvende stad, maar, en dat heeft dezezelfde apostel ook gezegd, wij, en daarmee sloot hij zichzelf in, wij zoeken de toekomende stad. Dat was zijn leven, dat was zijn uitkomst, dat was zijn perspectief, de komende stad. En nu dat eerste, dat geldt ons allemaal, familie en vrienden. En we voelen vanmiddag de pijn eraan. Nu het lichaam van haar, die ons zo lief was, aan de schoot der aarde moesten toebetrouwen. Maar geldt dat andere ons nu? Wij zoeken de toekomende stad. Zijn wij zulke zoekers geworden? Zoekers van een ander vaderland. Omdat we weten, hier is het niet. En dan niet alleen vanwege de gevolgen van de zonde, maar vanwege die zonde zelf. Vanwege het feit dat ons leven buiten de Heere aan de dood vervallen is.
en omdat we daarmee hem niet dienen. En dat is toch de bestemming van ons leven. En die ontvangen we vanmiddag nog de roepstem. O, geef, Heere, dat we u gaan zoeken. Dat we u kennen. Heere, zoek ons dan zelf op. En laat door de sprake van dit sterven toch dat getuigenis op ons hart gebonden worden. Dat we hem gaan zoeken. En dat we iets mogen kennen van wat ook zij kennen mocht. De dienst van de Heere. En dan gaat het niet om grote dingen en om hoge dingen. Maar dan gaat het om die waarachtige kennis van hem die zondaren opzoekt. En die ze begiftigt met zijn leven. In beginsel hier aan deze zijde van het graf. Maar wat hij begonnen is, dat maakt hij waar. Want hij zal niet laten varen de werken van zijn handen. Geven de Heere ons dat. En binden hij dat op onze harten. Voor het eerst of opnieuw. O, u die de Heere niet kent, ga hem zoeken. En zie je toch vanmiddag, dit is onze toekomst. Dit hebben wij ervan gemaakt. En we kijken allemaal naar beneden. Maar nu zegt de Heere, zie naar omhoog. En zie op mij, in wie het leven is. Voor mensen in wie het leven niet is. Opdat we in hem het leven mogen kennen. Opdat we hem mogen kennen. Christus Jezus. Die van zichzelf mocht zeggen, ik ben de opstanding en het leven. En van wie we samen mogen getuigen in de belijdenis van het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze droeve plechtigheid. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, maar allereerst door meneer Kievit deze begrafenisplechtigheid op af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, in de zaal achter de kerk de familie alsnog met de verlies te condoleren. Mag nu allereerst de belangstellende verzoeken mee te volgen, zodat alleen de kinderen en kleinkinderen als laatste hier bij het geopende graf van hun moeder en oma afscheid kunnen nemen.
In deze plechtigheid met schriftlezing en gebed. Allereerst zou ik u nog enkele woorden willen lezen, zoals we die vinden in de profetieën van Jesaja, daarvan hoofdstuk 40, de eerste 11 versen. Dan lezen wij Gods heilig woord als volgt. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren het gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort. De bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen, en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover. Zoeken nu het aangezicht van de Heere. U vergunt het ons, Heere, dat we aan het einde van deze droevige plechtigheid, van deze uren op deze middag, nogmaals tot u mogen komen. Dat mogen we doen, Heere. U hebt die weg zelf opengesteld. Vanuit onszelf is die weg er niet. Maar u hebt het zelf gezegd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Zoek het bij mij. Kom tot mij met uw verdriet. Ik zal u uithelpen. Gij zult mij eren. En er is reden tot verdriet geweest. En nog, Heere, vanmiddag. En de reden daarvan hebben we nogmaals nu uit uw woord gelezen. Namelijk dat alle vlees als gras is. En de heerlijkheid als een bloem van het veld. De bloem valt af. Maar Heere, wat een wonder dat dat niet het laatste woord is. En dat we van het kerkhof niet teruggekomen zijn met alleen de gedachte aan de vergankelijkheid van het leven. Maar dat u het zelf zegt en het zelf toeroept. Maar het woord van onze God, het woord van mij, dat bestaat in der eeuwigheid. Dat woord, Heere, dat gelezen mag worden, dat overdacht mag worden. Dat woord, Heere, waarvan we ook moeten zeggen, vanuit onszelf verstaan we het niet. En als we het alleen met die woorden als zodanig moeten doen, dan zullen ze ons niet troosten. Maar Heere, juist daarom komen we nu tot u. Om te vragen om die geest, die de ware troost geeft, die het te binnen brengt, dat u een God bent die zo laag neerdaalt. In de Heere Jezus Christus, die tot zonde is geworden, tot zonde gemaakt, opdat ellendige zondaren, troosteloze mensen, mensen die klagen en wenen over de gevolgen van de zonde en over de zonde als zodanig, over de afval van u, de grote God, ontferming bij u kunnen vinden. En zo roept u het toe, en zo geldt het nog, troost, troost mijn volk. Heren, mogen we dat kennen, mogen we dat ontvangen. Geeft, Heren, dat we onder de indruk zijn van het gewicht van de dingen, van de ernst van de dood. We hebben aan de groeven gestaan, Heere. En we hebben daar een lichaam achtergelaten. O Heere, wat tekent dat? De gebrokenheid van ons leven. En de oorzaak daarvan. Laat het ons een aansporing zijn. Om met al onze nood en ellende. Met al ons verdriet en onze rouw. Tot u te komen, Heere. We zien het dat de geslachten wegvallen. We mogen het in deze dagen en in deze weken ook zien dat er weer nieuwe geslachten komen en dat is tot troost. Maar het tekent ook, Heere, de tijdelijkheid van ons bestaan. Geef dat we daaraan niet voorbij leven. Maar dat we u nodig hebben, Heere. U, en wie de vastheid en de zekerheid en de toevlucht is. Voor mensen die dat in zichzelf niet vinden, schenk het. Bind het op onze harten en ga zo met ons. Ook als de familie weer uit elkaar gaat. Als daar de ouderlijke woning toch eigenlijk de ouderlijke woning niet meer is. Geef dat ze bij u zoeken, Heren. Ieder persoonlijk. De kinderen. De kleinkinderen. De verdere familie. Ook de ouderen onder de verdere familie. Wij allen tezamen. En zegen ons. O Heren, gedenk ons naar uw trouw. En verhoor ons. Om Christus wil alleen. Amen.